Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
De strijd om de miljoenen van Siewert van Linde is losgebarsten. Zowel de staat als zijn stichting eisen de mondkapjeswinst terug.
Maar dat die opbrengst in ieder geval niet thuis hoort bij Van Linde, daarover kan toch eigenlijk geen twijfel bestaan.
Hoe kon het zo ver komen?
Dit is het. We hebben beet.
En als Siewert het geld teruggeeft, kunnen wij dit schandaal dan eindelijk loslaten? Je hoort het in de Mondkapjesmiljonairs, exclusief bij Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
35 zetels! De grootste partij van Nederland! En ik zeg jullie, Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat, we zijn het spuugzat en wij willen... En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan.
En het waren helemaal geen 35 zetels, het werden er 37. 12 zetels meer dan Frans Timmermans. En 13 meer dan Dylan Jezugus. Geert Wilders heeft de verkiezingen gewonnen, dat is duidelijk. Welkom in het nieuwe Nederland. Wat betekent dat? Heeft de journalistiek fouten gemaakt... Of heeft de VVD geblunderd? Of hebben we niet goed geluisterd? Dat gaan we bespreken met adjunct hoofdredacteur Joost de Vries, politiek verslaggever Koen van der Ven en redacteur Casper Thomas, die een aantal jaren geleden een boek schreef over de autoritaire verleiding. Dat boek gaat nu natuurlijk weer lopen als een tierenlier, Casper.
Hoofdstukje Nederland erin dan, toch?
Goed, heren, welkom in het nieuwe Nederland.
Ja, welkom.
Wat moeten we hiervan denken? Wat was jullie eerste reactie, Casper? Laat ik bij jou beginnen.
Ik was verbaasd. En de eerste waar ik aan moest terugdenken was 2016, de Amerikaanse verkiezingen, waarvan ik de nasleep als het ware uitgebreid gevolgd heb natuurlijk vanuit de VS. Ik dacht, is dit ons Trump-moment? Hebben we als samenleving, als media, als progressieve bubbel, om die term maar even van stal te halen, iets over het hoofd gezien.
Ja.
Dat gaan we vandaag voor mij ook over praten, of dat wel of niet zo is. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, het zijn heel veel zetels, maar volgens mij is dit wel gewoon, en dat is voor mij dan meteen de kern van de zaak, gewoon de concentratie van de uiterst rechtse kiezer bij één partij. En dan ben je al heel snel de grootste, omdat de grootste worden in Nederland tegenwoordig niet zo moeilijk meer is. Mm. Want zelfs de grootste is eigenlijk nog steeds een kleintje.
Ja,
ja, ik ben daar. Cool. Ja. Nou ja, daar ben ik, denk ik dan toch. Ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben, omdat de afgelopen jaar heb je politicologen die zeggen, je moet eigenlijk Nederland, je hebt heel veel partijen, maar je moet ze in drie blokken zien. Links, centrum rechts, radicaal rechts. En wat je wel ziet is dat er nu toch echt heel veel grensverkeer is geweest tussen centrum rechts en radicaal rechts. Radicaal rechts is nog nooit zo groot geweest in Nederland.
Het is wel
dus ik heb het even opgeteld. 40 zetels in totaal. Dan heb ik even alleen de PVV en FVD opgeteld. Ja, en de 20 dingen die heb ik er buiten gelaten. En dat is wel heel interessant. Dus dat in die drie silo's, links heeft verloren aan centrum rechts en centrum rechts heeft verloren aan radicaal rechts. En dat is wel historisch in die zin.
Het is toch anders dan Casper zegt.
Het is geen concentratie van iets wat er al was. Het is echt een vergroting.
Het is vergroot.
En dat heeft ermee te maken dat 15% van de mensen die vorige keer op de VVD nog stemden, zijn nu naar de PVV gegaan. Sorry, moet ik andersom zeggen. Van de PVV-stemmer komen de 15% komt van de VVD. En je hebt heel veel niet-stemmers, 12%, dat ook daar is beland. Ja. En dat is echt wel.
En die 12%, die 12% is heel belangrijk. Dat zijn dus niet stemmers die gemobiliseerd zijn.
Ja, en terwijl de opkomst aan de lage kant was. Hè?
Dus wint dat percentage aan hem gewicht.
Is ook een breuk van de campagnewet. Normaal zeggen bij een lage opkomst wint het centrum en verliezen de flanken.
Ja.
Dat is nu ook gewoon niet gebeurd.
Nee. Maar ik was een rondje aan het maken. Wat was jouw eerste reactie, Koen? Want je was net als iedereen verrast, neem ik aan.
Ja, zeker. Ik zat heel kort. Ik stond bij de uitslagenavond van GroenLinks PvdA. Ik heb de hele dag gesprekken met journalisten, met mensen, politieke partijen, over wat verwacht iedereen. En niemand wist het. Ik durfde ook geen voorspelling aan. Maar dit had niemand verwacht. En ik stond daar in een zaal. Dat was wel echt een soort emotionele achtbaan voor die mensen waar ik stond. GroenLinks'ers en PvdA'ers. Die kregen namelijk eerst hun eigen uitslag te zien. Toen kreeg je even zo gejuich.
Ja, die was best
dat
goed.
Heeft, denk ik, 15 seconden geduurd. Toen kwam de PV en toen liep gewoon alles uit de zaal. Er begon iemand te gillen. Ik stond in de buurt van Atje Kuiken, die bevroor. En gewoon minutenlang eigenlijk niet zoveel zei. En dat is interessant. In die zaal, waar eigenlijk winst werd geboekt, GroenLinks PvdA... Ja. is eigenlijk daarna geen moment meer echt vreugde geweest. Dus zelfs op een eigen overwinningsfeestje... Ja. hebben ze eigenlijk niks meer gevierd.
Ja. Ja. Joost, jij schreef een mooi portret van Pieter Omtzigt... In het verkiezingsnummer van de Groenen. Betekent dat ook dat je nog speciaal met het oog op hem... naar de uitslagenavond hebt gekeken?
Nee, voor mij verliep het toch anders. En ik denk dat dat heel veel zegt over wat de dynamiek van deze verkiezingen waren. En ik denk dat het ook iets laat zien over hoe ontzettend volatiel... het electoraat geworden is. Ik bedoel, een jaar geleden dachten we allemaal nog... hey, misschien gaat BBB de grootste partij worden. En toen tegen de tijd dat ik dat stuk over Omtzigt ging schrijven... wat volgens mij nog maar 2 weken geleden is dat ik mijn deadline had... misschien iets langer... leek het nog heel erg dat Omtzigt wel echt de grootste zou worden. Maar ja. Toen ik afgelopen woensdag kwam net thuis van het hardlopen... en ik zat op de bank... Toen dacht eigenlijk, ja, ik was echt gaan hardlopen... omdat ik dacht, van dan hoef ik niet aan de verkiezingen te denken, weet je wel. En toen, omdat toen al in de lucht hing van, gaat het Geert Wilders worden? En dat er dan met zoveel is, dat is dan even zo'n shock... die je even moet wegslikken. Maar waar ik die avond ook heel erg verbaasd over ben... en ik denk dat dat ook wel echt een onderwerp wordt voor ons de komende periode... is, ja, ik vond het gewoon zo opmerkelijk hoe dat ging. Jullie zullen het ook allemaal gezien hebben... Die aftelklok staat in beeld na 9 uur, dat de eerste exit polls komen. En toen was het 9 uur en toen zei Rob Tripp zo heel tussen neus en lippen door... Nou, gaan we nu naar de uitslagen. BV is de grootste geworden. Malou, vertel, wat zijn de cijfers? Dat werd zo heel feitelijk medegedeeld. En toen daarna heb ik naar de NOS zitten kijken, naar die uitslagenavond. Waarop een, ja, ik snap dat de NOS neutraal moet zijn... maar op een volkomen kalme manier gesproken van... nou ja, wel, god, Timmermans heeft het wel laten liggen. En ja, wat heeft Wilders het goed groen. Ja. Nou, gaan we nu even naar Schiermonnikoog... waar de snelste tellers van Nederland zitten. Het werd op een hele casual manier gebracht. En ik denk dat dat een grote verschuiving is geworden. Dat 10 jaar geleden... ik bedoel, Wilders is al langer actief... maar 10 jaar geleden waren we met z'n allen nog heel erg geschrokken... van de dingen die Wilders zei, de dingen die in zijn verkiezingsprogramma stonden... En nu is eigenlijk al heel snel en makkelijk... lijkt de media mee te zijn gegaan in het narratief... dat Wilders milders is geworden. En alsof het allemaal veel normaler is geworden. En dus ik zat eigenlijk met een soort van vreemd gevoel in mijn buik... naar de NOS te kijken, waar allemaal politiek duiders aan duiden waren... op een hele normale, casual manier. Terwijl er net iemand de grootste is geworden... die letterlijk in zijn verkiezingsprogramma heeft staan... de NPO afschaffen. Ik echt dacht, wauw, ja. Jullie praten op een hele casual manier... over een man die gewoon jullie banen gaat opzeggen.
Ja, ja. Nou, dat gaat dan, dat is een mooie opstapje, Joost. Naar, kijk, ik wil even met jullie gaan onderzoeken. Waar is het misgegaan? Want, en een van de dingen is de pers. Wat hebben onze collega's misschien niet goed gedaan. En dan wil ik een fragment laten horen... wat misschien een beetje gezocht is... maar van de andere kant toch ook wel tekenend.
Luister. Deze lijsttrekker gaat het liefst 3 keer achter elkaar in de droomvlucht... en is gek op katten. Hier is van de PVV Geert Wilders.
Tadaa!
Geert Wilders is 60 jaar en groot fan van de Efteling. Zijn partij, de Partij voor de Vrijheid... heeft een sterke mening over de islam... De PVV wil dat islamitische scholen, moskeeën en de Koran verboden worden. Geert Wilders krijgt veel te maken met haat en bedreigingen. Daarom wordt hij altijd en overal beveiligd.
Daar zijn we dan. Ja. U wilde graag hier afspreken.
Ja, ik vind het geweldig wat mensen hier doen. Ze zijn hier gespecialiseerd in zwerfkatten. Deze mensen hier vangen die katten op. Dat zorgen voor een goed thuis.
Vindt u dat belangrijk?
Ja, vind ik superbelangrijk.
Oh ja, mag.
Wat een schat.
U heeft zelf ook 2 katten.
Eentje heet Pluisje, ja. De andere heet Noortje. Noortje is gekomen toen Snoetje helaas 2 jaar geleden is overleden. En ze begint al te spinnen. Kijk, ze hoor je spinnen?
Wat je noemt een politieke spin.
Dat is een goeie.
Ik vind het wel belangrijk om hier te zeggen dat ik ook heel erg van katten hou en van de droomvlucht. dus daar zitten de verschillen niet bij Wilders. Maar het is wel natuurlijk heel opmerkelijk dat op... En dit hebben we natuurlijk bij heel veel meer tv-programma's gezien. Kijk, Wilders heeft niet alleen een sterke mening over de islam, hij heeft ook een redelijk ongrondwettelijke mening over.
Ja.
En ik bedoel, het moment dat je dat verschil niet meer gaat maken, dat hebben meer duiders nu gezegd hoor, van de vraag ja. is Wilders milder geworden of zijn wij gewoon als maatschappij een stuk harder geworden?
Ja, het is ook. Koen. Nou, ja. Ik moet zeggen, ik denk dat hier ook wel de schrik in zit. Joost zei het, een half jaar geleden had het nog over Caroline van der Plas. Toen weet ik nog dat na die uitslag heb ik ook een heel mild portret geschreven over god, dit zou best wel eens de volwassen wording kunnen worden van een anti-establishment stem. Nou, daarna kwam Pieter Omtzigt. Dus ik denk ook dat er best veel was om hoopvol over te zijn. Er was zeker een anti-establishment stem, maar die werd wel gevangen door evil democratische figuren. Ja. Die niet inderdaad lijnrecht tegen de grondwet ingingen.
Ja.
En ja, de rare vergissing van de journalistiek is dat als iemand heel erg uiterst rechts gaat staan en hij zet één stapje in de richting van het midden, dan is dat natuurlijk, dat is een beweging. Dat is een beweging van uiterst rechts in de richting van het midden. Maar dan ben je niet acuut mild.
Nee.
En dat is, ik vraag me inderdaad heel erg af of dat heel duidelijk is geweest. En of dat heel scherp is bevraagd in debatten, in talkshows. En ook omdat uiteindelijk, ja, hij heeft een paar dingen heeft hij dan, zoals het dan heet, in de ijskast gezet. En hij heeft heel erg zijn toon veranderd. Dus ik geef één voorbeeld daarvan in de Groene. Hij noemde deze keer bij de Algemene Politieke Beschouwing, hè, de debatten naar Prinsjesdag. Nee, hij noemde Sigrid Kaag geen heks meer. Maar hij bedankt haar voor de leuke tijd en wilde er een bezemcadeau doen. En dan, weet je, en dan wordt er gelachen, want hij heeft er een grapje van gemaakt. Hij zegt nog precies hetzelfde. Hij heeft het alleen anders verpakt.
Ja, overigens denk ik wel trouwens die verplatting, want dat volgens mij de inzet van dit fragment. We hebben er een spektakel van gemaakt.
Ja, dit was overigens het Jeugdjournaal. Dat is een beetje makkelijk om dat te kiezen misschien.
Ja,
maar
het staat wel voor meer. Ja. En maar ik denk dat media het in die zin platter heeft gemaakt dan de kiezer het beleefd heeft, hoor. Ik heb in de opmaat naar de verkiezingen, niet voor het verkiezingsnummer, maar voor een nummer wat we daarvoor gemaakt hebben, een reportage gemaakt in Kerkrade. Ik heb het even opgezocht. 46% PVV-stem bij de afgelopen verkiezingen dus. Een van de hoogste van Nederland. En wat je daar hoorde, dat mensen heel serieus nadachten van, moet het de PVV worden dit keer of niet? Wordt het misschien toch Omtzigt? Timmermans werd ook overwogen. Nou, de uitslag is dus heel duidelijk PVV geworden. Dan kunnen er twee dingen zijn. Of de verslaggever is een rat voor de ogen gedraaid en iedereen had zijn mening al lang gevormd. Maar laten we ervan uitgaan dat mensen eerlijk waren. En ik denk dat heel veel mensen inderdaad of voor een heleboel open stonden en in de slotfase van die verkiezingen bedacht hebben, inderdaad, het moet dit keer dan toch maar Wilders worden.
Mm-hmm.
Dus in die zin is het ook niet heel raar dat we misschien iets een beetje over het hoofd hebben gezien. Of dat dit was niet van tevoren, lag dit niet al in de
Het grensje tussen centrumrechts en radicaal rechts is gewoon heel dun geweest. En ook wel actief verdund.
Ja.
Dan kom je naar, ja.
Maar ik ga jullie toch onderbreken, want ik wil meer naar de media toe. Wat Joost zei, vond ik wel interessant. Dus op die uitslagavond wordt er inderdaad gewoon, de PVV is de grootste. Maar van de andere kant kun je ook zeggen, kan de NOS eigenlijk wel anders? Ik bedoel, het is een democratisch bestel. Een partij doet mee met de verkiezingen. Doet al 20 jaar mee met die verkiezingen. Daar moet een publieke omroep toch gewoon als partij die meedoet verslag van doen, of niet?
Nee, tuurlijk. Kijk, het is niet aan de NOS om de fakkels te ontsteken. En natuurlijk kunnen ze dat niet doen. Maar het past natuurlijk in een beleving, of tenminste mijn mediabeleving van de laatste paar weken, dat verhaal van, en Koen legt het net eigenlijk wel duidelijk uit, dat verhaal dat Wilders milder is geworden en dat hij af en toe wat aardige dingen zei en dat hij wat minder over de islam aan het schreeuwen was. Ik bedoel, je kan elke keer als je zegt van, als een journalist opmerkt dat Wilders milder is geworden, kan je gewoon verwijzen naar zijn verkiezingsprogramma. En je kan hem elk consequent blijven aanspreken op de dingen die in zijn verkiezingsprogramma zijn, die in strijd zijn met de grondwet. Dus en ik had heel erg het idee, je moet het allemaal nog rustig op een rijtje gaan zetten eigenlijk komende weken. Want in die laatste weken van de verkiezingen is zoveel gebeurd. Er zijn die peilingen zo snel veranderd. Ja. En ik had het gevoel in het begin dat Wilders alleen ter sprake werd gebracht als journalisten Dylan Yazilkoes iets voor de voeten wilde. Ze begon, sluit u de deur voor Wilders of houdt u hem open? En dat Yazilkoes, dus dat ze het echt een beetje gebruikte om, ik had het idee dat dat de enige manieren waren waarop Wilders in de eerste weken van de campagne aan bod kwam, om de VVD uit te dagen.
Ja.
En maar daardoor is wel de hele tijd dat frame bevestigd, dat Wilders inderdaad milder is geworden. Ja. Terwijl, ja, al kijk je naar zijn programma, dat is hij niet.
Nee. En we moeten ook registreren ook wanneer die gedaanteverwisseling heeft plaatsgevonden van Wilders. Hè. Die is, dat leidt, ook als je alles op een rij zet, een directe reactie geweest op de VVD die hem salonveeg heeft gemaakt.
Is dat zo?
Dus dat bedoel, ja? Je Zielkus die op een gegeven moment zei van ik sluit niemand uit.
Ja. Deze zomer heb je in een heel hoog tempo gezien dat... Nou, eerst viel het kabinet over migratie. Nou, dat moeten we ook niet onderschatten. Dat belang daarvan is een belangrijk thema geworden. Ja. Dan krijg je eerst de Ruben Brekemans, migratiewoordvoerder, die een soort hardop filosofeert in Elsevier over... Goh, misschien moeten we daar toch eens een keer dat... Ik noem maar gewoon even een cordon sanitair van de VVD gewoon een keer opheffen. En een maand later zegt Jezus expliciet... We sluiten de PVV niet meer uit. Ja. En daar zijn ook veel VVD'ers trouwens ook wel van geschrokken, weet ik, in die tijd... Hij heeft echt met beide handen aangegrepen. Ik bedoel, hij is toen die transformatie ingegaan. De hele tijd een opzoeken. Ook in debat in de Kamer, in de media. Ja. Toen is hij, laat ik zeggen, nou ja, om die poes, maar de poeslieve Wilders geworden. Niet in opvattingen, wel in toon.
Ik denk wel dat het heel belangrijk is. Ik ook in die gesprekken met die PVV-kiezers was ook een van de teleurstellingen. Elke keer van, ja, wij stemmen vaak op Wilders, maar het heeft eigenlijk niet zoveel zin, want hij mag toch nooit meedoen.
Ja.
En mensen zeiden letterlijk, wat voor mij belangrijk zou zijn, is als ik weet dat Wilders nou eindelijk eens een keer gewoon aan de macht kan komen of mee mag doen, dat hij niet wordt buitengesloten.
Ja.
En ik denk dat het vooruitzicht op dat kon gebeuren, doordat ze onveeg maken, het openzetten van de deur door de VVD, al dat soort dingen, dat heel veel kiezers uiteindelijk heeft toch doen besluiten, ja, het kan nu. Ik kan nu op Wilders stemmen en ik heb er ook echt wat aan.
Ja.
Want als hij de grootste wordt, heb ik er sowieso wat aan. Of hij kan in een coalitie terechtkomen. En dat vooruitzicht, dat verklaart volgens mij overstappers van de VVD, de niet-stemmers. Dus snap je, de geur van de macht heeft die kiezers voor een groot deel naar Wilders gelokt.
En wat betreft de media, ik probeer gewoon toch in hoofdstukjes te denken. Om het af te ronden, is dan de analyse, als ik Joost en Koen zo samenvoeg, dat in het begin de media nog wat traditioneel over de PVV waren, ouderwetser zou ik bijna zeggen, in de zin van, dat is een gevaarlijke partij, hey, VVD, willen jullie daarmee regeren? Hoe wil je dat goed praten? Daar spreekt iets uit van, dat is wel gek dat jullie dat willen, want die PVV is toch niet zomaar een partij? En dat Wilders daarop van toon veranderd is, waarop iedereen eigenlijk gewoon is meegegaan.
Ik denk, en ik denk, het is ook een beetje eigen, denk ik, aan met name de politieke journalistiek. Ik heb het hier best wel vaak met collega's over vandaag. De PVV is gewoon heel lang best een heel moeilijk object geweest om te beschrijven, omdat het eigenlijk gewoon stilstaand water is.
Ja.
Sinds 2006, het is heel moeilijk om als journalist te schrijven over iets dat niet verandert. Want wat moet je opschrijven? Er is eigenlijk niks meer te schrijven.
Nee.
En het interessant, en zodra hij beweegt, wordt die beweging het onderwerp.
Ja.
En als je alleen maar die beweging beschrijft zonder ook heel erg te markeren waar die is geëindigd, dan beschrijf je al een verkeerd beeld.
Maar dat is heel grappig, dat kon je denk ik ook heel erg zien met Thierry Baudet en Forum. Daar is eindeloos veel over geschreven. Terwijl hij nooit qua peilingen, zeker voor de Kamer, is hij nooit in de buurt van het succes van Wilders gekomen. Maar Baudet had de hele tijd essays en rare meningen en rare speeches. Dus voor de journalistiek was er elke keer iets nieuws om over Baudet te schrijven. En in die periode dat alle journalisten, en ik denk in De Groene ook, wel gewoon ontzettend gericht waren op wat vindt Baudet nou, wie is Baudet, waar staat zijn ideologie nou voor. Ja, Wilders was er gewoon al die tijd. Was al die tijd eigenlijk gewoon succesvoller bij het electoraat.
Ja.
Maar daar viel inderdaad gewoon bijna niks over te zeggen. Want het was gewoon altijd hetzelfde.
Er is geen nieuw visiestuk, er zijn geen nieuwe figuren, er is geen koerswijziging.
Geen partijcongres, want dat doet hij niet aan.
Maar wel altijd de thuisbasis geweest voor dat uiterst rechtse electoraat. En ze konden af en toe bij wijze van spreken op vakantie naar de Forum of eens een keer met de BBB mee op de trekker. Ja. En nu was het gewoon weer tijd voor die kiezer om naar huis te gaan.
Ja.
En het huis lag er nog precies hetzelfde bij zoals ze het hadden achtergelaten.
Nou, sterker nog, het huis had een prachtige oprijlaan gehad richting de richting de
macht. Aangeharkt door je Zielkus.
Ja. Nou, laten we het daarover hebben. Jij schrijft in jouw stuk op de site, Koen, daar ook bijna woedend over, of in elk geval heel uitgebreid over de weg die je Zielkus, en je bent er ook niet de enige natuurlijk, geplaveid heeft voor de VVD. Dat is een strategische blunder geweest van de VVD?
Ja, dat denk ik wel. En dat wordt ook wel, er woedt nu ook echt in die partij best een fel debat over.
Waarom hebben ze het in eerste... Want ze hebben natuurlijk niet gedacht dat het dit effect zou hebben. Wat zouden ze ervan verwachten?
Kijk, ze zijn... in de VVD huist al heel lang een eigen debat over kleurloos zijn en dat ze eigenlijk nergens meer echt voor staan. dat ze nog maar heel weinig eigen profiel hebben. Dat is ook eigenlijk helemaal niet raar. Ze hebben 13 jaar geregeerd. En met name in die laatste twee kabinetten zijn ze eigenlijk ook een heel pragmatische partij geworden. Die de hele tijd deals moest sluiten met anderen. En nooit hebben kunnen leveren op klassiek rechtse thema's.
Nee. En inhoudelijk waren ze zelfs soms in oppositie tegen hun eigen eerdere beleid.
Absoluut, ja, zeker. Dat zie je in die latere fase. En er is, dat zag je op alle partijcongressen, dat kon je ook in Den Haag proeven, daar zat steeds meer ongemak.
Ja.
Dat werd elk partijcongres sterker. En ik geloof dat je dat ongemak en die wens tot zelf weer wat vinden, kan je niet loszien van de kabinetsval deze zomer, begin juli. Dus hebben dat helemaal laten klappen op migratie, dat zelf opgeblazen.
Ja.
Toen hebben ze ook een soort belofte moeten kunnen doen aan de eigen achterban en aan Nederland. Vanaf nu worden wij een echt rechtse partij die gaat leveren voor u. Dat zit in teksten van geen waterig compromis meer. Rutte die in die tijd zegt, zij is wel echt rechtser dan ik. Dat riep hij de hele tijd. Vervolgens ga je daar campagne op voeren. En ze moeten, het is best moeilijk om als je zegt, ja, we gaan nu echt een keer daar leveren, om dan eigenlijk, ik redeneer nu vanuit hen, hè?
Ja.
De bondgenoten die je daarvoor kan gebruiken uit te sluiten. Dus dat hek hebben ze gewoon opengezet.
Ja.
En ja, dat is volgens mij helemaal, dat is wel een beetje in hun gezicht ontploft. Want nu zien ze eigenlijk, dat hebben we net al geanalyseerd. Daar kom ik eigenlijk in de analyse die we al hebben gemaakt.
Ja, nee, dat is duidelijk. Maar zouden ze er dan gedacht hebben van, als we die poort openzetten, dan denken de mensen, oké, als we op de VVD zijn, krijgen we Wilders er misschien wel bij. Dus dan hoeven ze niet naar Wilders toe te gaan.
Juist andersom, dan gaan ze dus juist naar Wilders toe. Want je kunt veilig...
Dat is gebeurd, maar ik bedoel, dat hebben ze niet bedacht van tevoren natuurlijk.
Nou, ik denk waar ze misschien mee zaten is dat ze dan de kritiek zouden krijgen. Ja, jullie willen dit wel allemaal, maar zometeen gaan jullie weer met links regeren. Of hoe kun je nou de mensen uitsluiten die dit met jou kunnen bewerkstelligen?
Ja, zo grappig.
Ik denk dat daar de worstelingen zit.
Een soort interpreteren als dit was een stem om de VVD even bij de rechtse les te houden.
Ja.
Hoe bedoel je?
Nou, de rechtse kiezer laat zien.
Ja.
Kijk, als ze allemaal weer bij de VVD waren gebleven,
dan
had inderdaad het scenario kunnen dreigen dat de VVD toch weer met iets linkser in zee was gegaan.
Ja.
En door aan die rechterkant te gaan hellen, dwing je, goed, en of dat nu gaat gebeuren, dat is een open vraag, maar dwing je dus je dwingt de VVD nu ook naar rechts.
En overigens trouwens, dat is ook wel goed, als ik de afgelopen maanden sprak met de VVD, zeg ik al, bestaat altijd uit twee zielen. Je hebt inderdaad echt een soort liberale, met een soort rechtsstatelijk geweten, en je hebt gewoon een soort volksconservatieve, die zoiets hebben, je moet gewoon zo rechts mogelijk beleid voeren. En met name die eerste groep, daar zat de afgelopen maanden al veel ongemak, merkte ik, als je die sprak, en die zeiden dan heel vaak, ja, strategisch snap ik het wel, maar het mag nooit echt gebeuren. Dus er zat echt een soort strategische keuze van, ook in een heel politiek landschap dat zich steeds meer de afgelopen maanden juist het midden leek te concentreren, moeten wij onderscheidend zijn als een heel heldere rechtse partij.
Ja.
Die alle opties openhoudt.
Ja. Nou, je zou kunnen zeggen dat is een bom die in hun eigen
totaal
gezicht
en dat is. Nou, daar vergaderen ze deze dagen enorm over.
Ja. Ik wil nog naar een mogelijke kritiek op de pers. En dat wil ik doen aan de hand van een fragment. Nou, ik ga het eerst inleiden. Wat jij al zei, Koen, het kabinet is geklapt op een migratievraagstuk. Dat had een wat gekunstelde, zo zag het eruit, want zo verschrikkelijk groot waren die tegenstellingen.
Dat verbaasde iedereen enorm.
Ja. Aan de andere kant was het wel een langzaam aangekondigde klap, want het begon met dat de VVD-fractie de boel op scherp zette, van wij willen dat er geleverd wordt, en Rutte moest naar die fractie toe. Dus het was wel langzaam opgebouwd, zou ik maar zeggen. Maar goed, toen hebben ze leken toch wel een beetje een punt gezocht waarop het kon klappen, zijn ze bij migratie uitgekomen. Daar kunnen we lekker op scoren. Maar eigenlijk is dat het thema van Wilders van de PVV. Die hamert er al veel langer op. Hè. Dus dat is één probleem. Dat hoorde ik een politicoloog op de verkiezingsavond ook zeggen. Ze hebben een probleem aangepakt waarvan de probleemeigenaar, zo heet dat dan in die kringen, is de PVV. Maar wat er ook is gebeurd, en dan kom ik toch ook weer bij de meeste kranten, en niet per se bij de Groenen, maar wel bij de meeste kranten uit, dat het migratieprobleem bestaat misschien wel helemaal niet. In de zin van, zoals het is een soort frame wat gelegd wordt op het probleem. En er is één iemand in de verkiezingscampagne dat heel duidelijk zei, en dat was Rob Jetten.
Maar mijn vraag was, kan er een moment zijn waarop u zegt de asielstroom moet minderen?
Nee, want het hele punt is, als je naar deze drie luistert, dan lijkt het alsof de asielcrisis ons zomaar is overkomen. Maar we hebben helemaal niet te maken met een asielcrisis. We hebben te maken met een VVD-crisis. Want uw partij, mevrouw Jezielkes, heeft 12 jaar lang de scepter gezwaaid over migratiebeleid. En in die 12 jaar gaan criminele asielzoekers nog steeds niet sneller terug naar hun eigen land. Is de overlast in Budel en Ter Apel niet aangepakt. En zitten vluchtelingen in overvolle AZC's waar ze te laat de Nederlandse taal leren. Dus er is geen asielcrisis die ons overkomt. Er is een VVD-crisis omdat u geen leiderschap toonde en geen keuzes durfde te maken.
Mevrouw Jesselkens.
Ja.
Rob Jette, in het Eén Vandaag debat. Reageer je daar eens op. Is de pers niet veel te veel meegegaan in het schabloon van er is ook een grote asielcrisis in Nederland?
Ja, waar ik heel eerlijk zijn. Ik bedoel, het is wel zo. Het blijft een hele grote zorg van mensen. De vraag is er controle op, is er grip op? Dat is dat woord grip, wat nu zelfs ook in het partijprogramma van GroenLinks PvdA staat.
Ja.
Ik zeg, het is wel een wezenlijke zorg van mensen in dat land. Dus hoe je hem adresseert. Kijk, waar je over kan twisten, voor mij is dat je vraag, is welke analyse erbij of welke oplossing heb je erbij?
Nou ja, ik denk dat de mensen in het land...
Het is geen non-existent onderwerp.
Nee, het is geen non-existent onderwerp. Maar het belang waarmee het beladen wordt, alsof het een heel groot probleem is, is het logisch als dat de hele dag in de krant staat, dat het een groot probleem is. Bijna iedereen dat ook zegt dat het een groot probleem is, dat mensen ook gaan denken dat het een groot probleem is. Maar...
Ja, ja, waarop Jet natuurlijk ook op doelde, is dat de VVD gewoon heel erg gesnoeid heeft op asielzorg.
Ja.
En op, met als gevolg dat er minder mogelijkheden zijn en waardoor de wachtlijsten langer worden en waardoor je zelf een puinhoop creëert. Dat heeft iedereen van de Linden voor ons heel mooi afgeschreven.
Ja.
De afgelopen jaren al. Ik moet ook meteen zeggen, als ik toch eventjes deze kans mag aangrijpen, dat we in het komende nummer een heel mooi stuk hebben van Martijn Stronks over de boeken van Ruud Koopmans en Arno Grunberg en Hein de Haas. En in die boeken kan je heel goed zien dat er, als het op migratie aankomt, gewoon 100.000 verschillende statistieken zijn eind te halen en dat je die allemaal anders kan analyseren.
Ja.
Dus dat een heel wollig... er is heel veel data, maar je kan die zo naar je hand zetten.
Ja.
En wat dat betreft mis ik dat ook wel. En ik was wel hier verbaasd over. Ik denk dat heel veel mensen hier verbaasd over waren. Het venijn waarmee Rob Jette zijn betoog kon houden. En dan zie je nog iets in de campagne. Dat ja, iemand als Rob Jette, omdat de peilingen gewoon van D66 niet heel groot waren, gewoon op heel veel plekken niet kon komen spreken. En dat geldt natuurlijk voor meer. Maar ik bedoel, al kijk je naar hoe de debatten zijn verlopen. Het waren heel vaak gewoon de drie Omtzigt, Timmermans en Jezielkoes. En later mocht Geert Wilders erbij komen. Maar ik bedoel, de media, gewoon puur in de keuzes die er gemaakt worden, wie waar welkom is, dat zet natuurlijk heel erg de sfeer.
Ik heb dit inderdaad wel heel erg gemist, hoor. Ik denk dat je echt, je zou zo'n interessant, bijna, goed, laten we dan maar hardop dromen, 2 uur lang durend debat kunnen organiseren, alleen over migratie.
Ja.
Waarbij het helemaal uit elkaar te, waarbij je zegt, want daar zitten heel veel verschillen tussen partijen. Heeft u het nou over arbeidsmigratie?
Precies.
Heeft u het over asielzoekers?
Ja.
Heeft u het je kan dat best, als je zou willen, en je doet daar een journalistieke inspanning voor, kan je dat best ontwarren met elkaar in een heel volwassen gesprek dat echt wel plek zou hebben.
En, maar het mooie woord is volwassen natuurlijk. Want wat wel op dit moment, en ik moet nog controleren of dat echt zo is, maar dan moet je kijkcijfers erbij halen en dat soort dingen. Maar wat de hele tijd als gamechanger wordt aangehaald, is dat SBS6-debat. Daar stonden 4 lijsttrekkers door elkaar heen te schreeuwen, met een presentator, Wilfred Gené, die er duidelijk van genoot dat ze door elkaar heen aan het schreeuwen waren. Volgens mij gebruikte hij er zelf ergens van, je zet een pan op het vuur en je gooit er een blokje boter in. Zo beschreef hij zelf die uitzending. Jeroen Pauw was de producent, die werd later naar gevraagd. Die moest er een beetje om lachen, van ha, 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 oh ja, dat. En dat is wel het moment geweest dat Wilders kon doorbreken. En daarvoor was het, denk ik, dit was ruim een week voor de verkiezingen. Daarvoor was het nog redelijk beleefd en was het redelijk, zat je heel erg in de college-tour-achtige settingen waarin de politici elkaar lieten uitpraten en dan zelf reageerden. En dit was echt een ouderwets politiek straatgevecht. En ik bedoel, dat moet je Wilders dan wel nageven. Onsmakelijk als het soms kan zijn. Daar is hij gewoon heel goed in. Daar was hij echt, in dat debat was hij echt in die zin beter dat hij en gemener was, tegelijkertijd zich helderder, ook simpeler misschien, maar wel heldere antwoorden gaf, terwijl de rest zich een beetje verloor in moeilijkere, abstractere uitweidingen. Het was een heel gek mechanisme om daarnaar te kijken.
Je zei er van de week nog iets heel interessants over.
Ik?
Ja, zeker. Oh, ja, ja. We hebben af en toe zeker de dag voor de uitslag, gaan we even met elkaar lunchen en denken van welke scenario's moeten we denken. Nou ja, wat je zei, dat vond ik echt scherp van, in die studio zaten allemaal burgers met problemen die heel vaak kwamen als gevolg van bezuinigingen, van liberaliseringen, van rechtsbeleid. Ja. En een paar dagen voor dat debat hadden we de doorrekeningen van het Centraal Planbureau gehad. En dat is, die waren toch echt wel interessant, omdat je eigenlijk zag in die doorrekeningen dat toch, bijvoorbeeld een man als Timmermans die in die studio stond, op heel veel van die vragen van die burgers het meest behulpzaam antwoord had, zeg maar. Hij kon het meest voor ze betekenen. Dat is niet eens een mening, dat is gewoon helemaal uitgezocht. Dat weten we, hij kan het meest leveren. En toen zei jij, Joost, en toch haten ze hem. Ja. En ik vind dat wel een vraag voor de journalistiek. Van hoe kan dat?
Nou ja, soort... ja, goed, ik denk dat dit ook de erfenis van 20 jaar populisme is. Dat inderdaad iemand als Frans Timmermans... En de vragen die uit de zaal kwamen waren heel concreet. Gewoon mensen van waarom zit de tandarts niet in het basispakket? Ik moet 350 euro, wat is het, 375 euro eigen risico betalen bij de huisarts elk jaar. Dat kan ik niet betalen. Hele concrete kleine dingen.
Ja.
Eigenlijk dingen die... veel meer dan Omtzigt en zeker veel meer dan de VVD, Timmermans willen opleggen. En hij kreeg elke keer die vragen ingestoken, alsof het zijn fout was.
Ja.
En ik denk dat nu de neerslag van 20 jaar Nederlands populisme lijkt te zijn. Dat alles de schuld van een bepaald soort links lijkt te zijn, bij een bepaald deel van het electoraat. Ja. Dat links niet meer gezien wordt als iemand die sociaal iets wil verdelen, maar gewoon als... elitaire figuren die gewoon wijn willen drinken, aan de gracht willen zitten en dan volgens in Brussel hun geld willen verdienen.
Nou, geld, ja.
Kasper, ja, ik wil sowieso naar jou, omdat dat je zou ook, je wil iets anders zeggen misschien, maar ik kom met een inleiding kijken of dat op elkaar aansluit.
Vast.
Je zou ook kunnen zeggen, want we zitten hier nu allemaal te zoeken naar hoe komt het dat Wilders bij ons zo groot is geworden. Als je internationaal kijkt, is het natuurlijk een trend in veel meer landen. Niet in alle landen, maar in veel meer landen. De opkomst van de illiberale democratie. Ik gebruik even die termen, die is geloof ik door Orbán gemunt.
Ja.
Als zijnde een populistische variant van de democratie. Met andere woorden, zoeken wij niet te veel de schuld bij onszelf? Is het niet gewoon een soort, ja, gewoon? Is het niet een soort tijdgeest die er waait, die er bezig is?
Ja, zeker. Ik denk dat deze verkiezingsuitslag in internationaal perspectief eigenlijk heel erg logisch is. Wat me er toch alweer aan verrast heeft, is... Ik dacht dat Nederland bij wijze van spreken die fase alweer even voorbij was. Maar hij komt nu als het ware toch weer terug.
Die fase van opkomend populisme.
De fase waarin een rechtspopulistische partij, die het inderdaad niet zo nauw neemt met de rechtsstaat en inderdaad een niet zoveel op heeft met de liberale democratie, dat die het zo goed doet. Maar dat zijn golfbewegingen. Die dreiging van het succes voor die politieke stroming, die is permanent aanwezig. En wat je dus... Weet je, toen de uitslagen binnenkwamen, ging Frans Timmermans een roep van... nu gaan wij de democratie verdedigen. Dacht ik, oh ja, je hebt gewoon naar Joe Biden gekeken die dat gebruikte als antwoord op Trump. En toen dacht ik, nou ja, oké, laten we even kijken hoe groot de aanval op de democratie in Nederland echt daadwerkelijk gaat zijn. Maar goed, dat is iets voor een andere keer. Wat hier wel bij hoort, en ik denk dat ook wel weer samenbalt bij Wilders... Het afwijzen van, en dat is waar het net ook even over ging, over de perceptie dat de democratie de val is voor de wijndrinkers. Ik vat het even heel kort samen zoals het net ging. Dat zit heel erg onder, want dat is ook een beetje dat liberale deel. Dat is multicultureel, dat is gericht op klimaat, op rechten voor minderheden, al dat soort zaken. En er is gewoon een groot contingent kiezers en dat zit... door alle demografieën heen. En dat is niet alleen maar een witte kiezer bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die gewoon niet zoveel op heeft met dat sociaal-culturele pakket dat erbij hoort. Waar dat toch wel een beetje de norm is, ook in Nederland. En het afwijzen daarvan, als je dat goed weet te doen... en dan kun je op dat punt dus heel veel kiezers bij elkaar trekken. En
interessant is wat elegant leek dat juist Omtzigt lange tijd dat perfect wist te pakken. Gewoon dus inderdaad sociaal-cultureel conservatieve waarden verbinden aan... nou ja, gewoon sociaal-economisch.
Ja. Ja, en toen kwam dus inderdaad toch nog Wilders langs zij. Ja. En dat is ook trouwens wat het net... waarom is het thema migratie nou zo saillant geworden? En volgens mij... en voor mij had Wilders dat als enige echt goed door... of profiteerde als enige echt daarvan. Dat werkt alleen als je het ook nog kunt koppelen... aan een algeheel gevoel van schaarste en tekort.
Ja.
Als er geen gebrek is aan betaalbare woningen... of als de zorg heel betaalbaar is... of als je gewoon op alle ideeën hebt van... weet je, we zitten ruim genoeg in onze jas... dan is het heel moeilijk om aan het electoraat te verkopen... dat de migranten een probleem zijn.
Ja.
Dus in die zin denk ik dat Rob Jette... ik weet niet of dat letterlijk bedoelt, maar in die zin gelijk heeft... dat als je dat algehele gevoel van schaarste en we hebben niet genoeg... dat is het makkelijkst... Dan kun je dat migratiepunt zo hard naar voren schuiven... en daarvan profiteren. En dat is... Want Wilders heeft wel een soort... het zit niet in het verkiezingsprogramma... maar die Wilders-kiezers, die zegt ook... ja, mijn pensioen komt in het gedrang... mijn zorgkosten zijn te hoog.
Ja.
En daar hoor je Wilders wel over. En daar heb je Timmermans uiteindelijk... volgens mij, correct me if I'm wrong... toch niet zoveel over gehoord.
Nou, je hebt er wel voor gehoord, maar in een veel complexer verhaal.
Ja.
Dat was een abstracter verhaal dan... ja, wat hier net werd gezegd, wat doen we met de tandarts? En ik moet zoveel geld betalen.
Ja. Dat, ja. En daar ben ik bijna zoiets van, laat het dan nu maar zien. Ik bedoel, ik ben heel benieuwd hoe een kabinet waar de PVV in zit gaat leveren op die dossiers waar die kiezer zo naar hunkert.
Ja, nou daar gaan we het nog even over hebben. Maar even nog terug naar waarom ik dat punt van de asielcrisis wilde maken. Kijk, ik zie ook wel dat er op een gegeven moment in Utrecht zijn de woningen toewijzing aan Utrechters is een tijd stopgezet om het aan asielzoekers die recht op hadden te kunnen doen, waar de achterstand heel erg groot was. En dat staat dan groot ook in alle kranten. En dan krijg je niet alleen beeld, dan is er ook feitelijk iets aan de hand van mensen die hun dochter of hun zoon nog graag een huis gunnen en die dat niet kunnen, terwijl die asielzoeker krijgt dat wel. Maar wat er gebeurt en waar ik vind dat de pers ook heel erg mee gegaan is, kijk, er is natuurlijk wel een migratieprobleem in Nederland. Ja. Maar een asielprobleem, dat is,
ja, dat is maar 10%
van, ja, nog
van
minder
het
volgens mij.
Ja,
nog,
ja, veel. Als we kijken naar die totale cijfers, dan zijn zeker politiek vluchtelingen, dat is een ongelooflijk klein deel. Ja. Je hebt het veel meer, er komen veel meer, gek genoeg was dat een punt van Omtzigt waar je zich zorgen over maakt, veel meer bijvoorbeeld buitenlandse studenten binnen.
Dat
en veel mensen die terugverhuizen, dat zit er ook nog eens bij. Dus ja. Nederlanders die heel lang in het buitenland hebben gewoond en dan terugverhuizen naar Nederland, worden ook meegeteld. Heel veel expats, en dat zijn mensen die over het algemeen ook wel weer weggaan. Dus
en heel veel migranten.
En vergis je niet, arbeidsmigranten. Ik bedoel, de BBB heeft ook gewoon, komt ook op voor al die tuinders en plekken waar tomaten moeten worden geplukt. De VVD heeft ook al jarenlang, moet zich vouwen tot het vraagstuk van, goh, we hebben niet zoveel op met asielzoekers, maar we hebben wel heel veel op met arbeidsmigranten. Want dat is goedkope arbeid voor het bedrijfsleven.
Ja.
Dus, dan kom je terug op dat punt. Er is een heel interessant gesprek te voeren over wat voor migratie wil je. Want uiteindelijk wil bijna elke partij op de PVV een vorm van migratie. Ja. Dus willen een andere vorm.
Ja. Dat is toch interessant. Uiteindelijk hebben we toch, is Wilders nu de grootste geworden, bedenk ik me. Wilders ging altijd over de islam in Nederland en de multiculturele samenleving. En op het moment dat het een verkiezing eens een keer daar niet over ging, maar over andere onderwerpen, dan wordt Wilders ineens de grootste.
Dat je ziet dat Wilders het één keer geprobeerd heeft, volgens mij was dat 2017, dat hij heel erg op Europa zat. Dat leverde toen ook verliezen op Forum, weet je wel, dat was niet het thema. Dus nee, dit was gewoon op een of andere manier, gewoon puur door die strategische fout van de VVD, door het kabinet op te blazen op migratie en daar een hoofdonderwerp van te maken.
Ja, en bestaanszekerheid. Ja. Waanlijk ging het over. Bestaanszekerheid is het grote thema van de verkiezingen. Ja. Daar was links en rechts het over eens. Daar was de pers het over eens. Ja. En als dat zo is en dit is de uitkomst, dan heb ik het antwoord niet helemaal klaar over hoe die twee bij elkaar horen.
Nee. Nou, die bestaanszekerheid is voor een deel ook onklaargemaakt doordat iedereen ervoor bleek te zijn, waardoor het veel minder een verdedigend thema.
Ja, maar toch hebben veel kiezers toch het gevoel gehad van, het water, ik vind het te duur worden, het water staat aan de lip, et cetera. En ik kom daar, op een of andere manier zijn ze mij toch voor een groot deel bij. Het is niet dat iedereen op Wilders heeft gestemd. Ik zei dat aan het begin even, ik vind dat toch wel belangrijk om te benadrukken.
Ja.
Het blijft wel een kleine winnaar in historisch perspectief. En ik weet wel dat dat de soort democratie is waarin we nu leven, dat de grootste altijd klein is.
Ja.
Maar
het is niet
het is nog steeds gewoon een minderheid van Nederland.
Goed. Ja. Laten we tot slot van deze podcast naar de toekomst kijken. Hoe moeten we, kijk, één ding. Evert zei dat van de week. Een verkiezingsoverwinning van Wilders is goed voor de journalistiek. Want Trump, toen die won, heeft de New York Times verschrikkelijk veel nieuwe abonnees.
De Trump bump.
Maar hoe moeten we, laat daar je gedachten over gaan. Hoe moeten we hier nu, wat kunnen we verwachten en hoe moeten we ermee omgaan? Koen, begin jij.
Nou, ik denk dat we politiek gezien heel erg nauwlettend moeten gaan volgen hoe centrumrecht zich nu gaat verhouden hiertoe. Dus dan moeten we nu heel specifiek even denken aan Jessicus en haar partij en Omtzigt en zijn partij.
Ja. Ja.
Ook omdat daar gaat gewoon echt, dat woedt dus nu al, een debat ontstaan over wat doen we hiermee.
Ja.
We spreken trouwens nu op een vrijdag, en vanochtend is bekend geworden dat Jessicus zegt, we gaan niet in een kabinet, maar we zijn wel bereid om te gedogen. Dat lijkt al een compromis te zijn tussen de verschillende stromen die nu in die partij iets anders willen. Sommigen willen heel graag met Wilders, sommigen willen het pertinent niet. Dus je ziet al, er moet een compromis gevonden gaan worden waarvan we echt de uitkomst niet kennen.
Ja.
En voor de journalistiek, wat ik echt een heel interessante vraag vind. Daar had ik het gisteren nog met Thomas Muntz over. Die zat hier vorige week nog, de hoofdredacteur van Investico. Stel nou dat inderdaad echt een Wilders 1 komt. En hij heeft zich heel vaak laatdunkend uitgelaten over die journalistiek en neemt dat niet serieus. Ook op verkiezingsavond werden daar al grappen over gemaakt. Hoe gaan we om met een macht die eigenlijk niet meer iets doet met wat je adresseert. Ik heb er nog geen antwoord op. Maar ik vind dat wel een hele interessante vraag. En dan denk ik met name aan de onderzoeksjournalistiek, waarbij je toch altijd de claim neerlegt en zegt, dit is heel erg en jullie moeten hier wat mee. Ja. Uiteindelijk vind ik, dat ik ben altijd iemand die vindt, de onderzoeksjournalistiek is eigenlijk een heel, op een rare manier natuurlijk wel degelijk heel constructieve kracht. Want je schijnt je licht op problemen in de hoop dat de macht er wat mee doet.
Ja, maar als je een vergelijking maakt met de Trump-bump en de ambtenarij in Amerika heeft er nooit zoveel gelekt als toen Trump president was. Dus als,
dat is één effect.
Ze hangen al aan de lijn.
Stel dat er een heel onrechtstaatelijk, guur rechts kabinet zit, dan kan de onderzoeksjournalistiek met bakken tegelijk volgens mij gaan scheppen.
Zeker. Nee. Maar daar maak ik me geen zorgen over. Qua werk. Maar alleen, wat wordt de impact van dat werk? Dat is de vraag.
Ja, het object trekt zich daar niks van aan. Maar heeft de VVD zich echt iets aangetrokken
Ik geef een positief voorbeeld. Dit voorjaar, Investico komt met een briljant verhaal over discriminerende algoritmes bij Duo.
Ja, Duo.
Ze maken dat netjes, blablabla. Ze zijn een half jaar klaar. Ze bellen het ministerie van OCW. En daar zit gewoon een beschaafde man, Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs. Die eigenlijk gewoon zegt, ja, dit is verschrikkelijk, dit kan niet. Hij herkent volledig schuld en hij gaat het oplossen.
Ja.
Snap je? En dat is toch het soort, uiteindelijk is dat wel wat je nodig hebt. Die relatie moet toch bestaan tussen ook de onderzoeksjournalistiek en de macht.
Maar als je kijkt naar de toeslagenaffaire, jarenlang aan de bel getrokken en dat werd genegeerd door de partij, door die partij van dezelfde
brave. Het gevaar is natuurlijk, en dat zie je in Amerika heel erg, dat bij Trump werden media heel erg gepolitiseerd in de zin dat op het moment dat als je een politicus hebt die zich heel nadrukkelijk uitspreekt, de media is mijn opponent, de media is niet te betrouwen, ontneem je in de ogen van jouw volgers de media elke vorm van objectiviteit. Dus jij hebt dan een onderzoek gedaan dat je bij een politicus neerlegt. En dat kan heel beschadigend zijn voor die politicus. Maar op het moment dat een groot deel van zijn electoraat zou denken, oh ja, maar jullie zijn toch al partijdig, komen die feiten veel minder hard aan.
Ja.
En dat is die enge, die gesplitste waarheden waar je dan in leeft. Of tenminste, die gesplitste wereldbeelden die dan samenkomen. Vanuit het ene wereldbeeld kun je het andere wereldbeeld minder goed beïnvloeden.
Ja.
En dat is het enge. En het gekke is, kijk, als journalisten, en in die zin, daar begon ik ook over te vertellen, hoe ik met een soort van stijgende verbazing gekeken had naar die verkiezingsavond bij de NOS. Ik bedoel, je hebt wel als journalist uiteindelijk de hele basale plicht om een hond een hond te noemen en een eend een eend. En elke keer als niet mee te gaan in het idee van, goh, deze persoon heeft gewonnen, dus hij zal wel gelijk hebben. Of deze persoon, wat interessant, er is een verkiezing geweest, net zoals er altijd verkiezingen zijn. Nee, maar dat je elke keer opnieuw blijft opletten. Klopt dit? Kan dit? Is dit waar? Past het in onze democratie? Past het aan de grondwet?
Ja.
En ik bedoel, dat is wel, en dan moet je misschien, zou je iets minder gemakkelijk voelen, want je gaat een iets andere rol in je opnemen en je wordt door de omstandigheden iets meer, ja, krijg je gewoon een vreemd soort oppositierol, terwijl je eigenlijk als journalist buiten dat spel wil staan. Je wil gewoon je eigen gang kunnen gaan. Maar ja, daar moet je je nu wel op voorbereiden, denk ik.
Oké, en verandert er voor de Groenen nog iets? Of blijft dat, de Groenen was al niet zo van het volgen van frames die door politie opgelegd worden? Gaat dit voor de Groenen iets nieuws betekenen?
Nou ja, de zoektocht, denk ik, maar dat zal niet voor de Groenen exclusief zijn. Maar ik vind dat we daar wel mee bezig zijn geweest en dat we daarmee door kunnen. We kunnen ons boos maken over wat er in de politiek gebeurt, maar dit gaat er natuurlijk ook over medeburgers in Nederland die opvattingen hebben die misschien niet overeenkomen met wat het merendeel van de Groene Amsterdam-redactie vindt. Je toch weer opnieuw probeert te verdiepen in wat er speelt in kerkraden, bij wijze van spreken. Dat gaat nu gebeuren. En ik hoop dat Koen op de PVV-kamer gaat hangen, want de anti-liberale kringverjaardag, daar wil ik wel over lezen.
Ja. Nee, dat vind ik ook wel belangrijk wat jij zegt. Je moet natuurlijk ook niet alleen vanuit het gevaar wat ons bedreigt, maar er zijn ook heel veel mensen die zich hierin herkennen. En daar moeten we ook begrip voor hebben. Of tenminste, moeten we proberen te snappen wat erachter zit.
Ja, zonder dus het ook weer te groot te maken. Kijk, het gaat heten van, is dit ons Trump-moment? Hebben we als progressieve media de onderstroom van het volk over het hoofd gezien, et cetera? Laten we ook niet overdrijven.
Nee.
Ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, dit is ook heel anders dan 2002. Toen iedereen zo van, Fortuyn.
Ja.
Toen was het echt zo van, oh, dat wist ik niet. En nu weten we het. We weten al heel lang dat deze sentimenten bij een groot deel van het electoraat leven.
Ja, een van de grote veranderingen in de journalistiek is dat we sindsdien die irritante voxpops in het NOS-journaal hebben. Als zogenaamde truc om het volk ook iets...
Ja, misschien we zijn te veel... media is te veel misschien gaan overhellen naar de andere kant. Juist als reactie inderdaad op de Fortuinrevolte destijds. Maar goed, het is ook een beetje flauw om te zeggen, bij de Groenen doen we alles goed, dus we gaan door met wat we deden. Dus ik vind het wel dat we eigenlijk even iets moeten verzinnen van...
Maar ik denk, daar zit een wezenlijk verschil tussen. Kijk, als je het heel slecht nu doet als journalistiek, dan ga je alleen nog maar die SBS6-debatten herhalen. Dan ga je alleen maar dat doen. Dus gewoon op microfoon open, allemaal boos en dan zeggen...
Emotie.
En dan kijk je naar de politie, allemaal zakkenvullers, maar ik ben het wel eens... Er zit natuurlijk heel wat tussen en dat is net wat Casper beschrijft. Je kan heel onderzoekend... Nederland doortrekken, om echt gewoon te kijken, oké, wat is er dan?
Echt, stel dat het echt gaat gebeuren, en dat is nu nog een stel, omdat we nog in de formatieperiode zitten. Als dit een daadwerkelijke andere samenstelling van de macht in Den Haag gaat zijn, dan is het gewoon heel belangrijk om te kijken hoe dat gepercipieerd gaat worden door die kiezers die daarvoor gestemd hebben. Want die zijn dan nu eindelijk aan de macht.
Ja.
Dan wil ik gewoon echt heel graag weten of ze ook gewoon of ze enigszins blij gaan zijn met het resultaat, of dat het een grote teleurstelling blijft.
Wat we in elk geval in Nederland niet hebben, zeg ik nu maar even, en in bijvoorbeeld de Verenigde Staten wel, is dat je hebt daar die scheiding in ongeveer twee groepen die niet zo heel veel van elkaar verschillen in grootte, maar die wel totaal andere media gebruiken. Volgens mij, Casper, kijk naar jou of ik dan...
Ja, dat klopt.
En dat is in Nederland natuurlijk nog veel... Daar heb je dat veel minder. Daar heb je wel de Telegraaf en de Volkskrant en dergelijke. Maar je hebt toch minder... totaal andere visies in totaal andere media.
We leven inderdaad niet in Nederland in zulke gescheiden werelden... Als die situatie die je net zetst in de VS inderdaad. Wat niet betekent dat de Groene Amsterdammer overal gelezen wordt, helaas. Nee. Ik wil bijvoorbeeld nu ook wel weten... en dan moet je als journalistiek verslag gaan doen van de journalistiek... hoe gaat de publieke omroep om met deze nieuwe politieke realiteit?
Hoe gaat de Telegraaf ermee om? Ik weet dat bijvoorbeeld met de opkomst van Fortuin... heeft de Telegraaf bijvoorbeeld een heel principieel afkerende houding ook lang gehad... Die is op een gegeven moment ook weer opgeven of zo. Maar het is waar, we hebben nog gelukkig gedeelde waarheden hoor in dit land. Ja.
Goed, tot slot een heel kort rondje. Premier Wilders, is dat voorstelbaar, Joost?
Ja. Ik bedoel, het gekke is, nu net is het bal geopend en is er een verkenner aangewezen en ga je kijken wat er gaat gebeuren. Maar een minderheidskabinet lijkt nu heel nabij, heel haalbaar en... Ik zit nu voor mezelf de hele tijd af te vragen van had ik me dit 10 jaar geleden kunnen voorstellen? Nou ja, goed, ik had denk ik hetzelfde als Casper. 2016 was echt zo'n moment, denk ik, voor iedereen dat ik opeens weet dat heel veel dingen waar je dagblind vanuit kunnen gaan, blijken niet zo te zijn. En met Wilders, is in 22 jaar tijd, is hij, of in 15 jaar tijd, is hij natuurlijk heel salonvee geworden, is hij benaderbaarder geworden voor heel veel mensen. En dit is nu het Nederland waar we in leven. En of dat een nieuw Nederland is, dat weet ik nog niet. Ik bedoel, gek genoeg, meer dan in Amerika ben ik wel iemand die vertrouwen heeft in de checks and balances die we in Den Haag hebben. En anders dan Amerika bijvoorbeeld, waar de president, Casper, jij weet het beter dan ik, volgens mij 1500 hoge ambtenaren mag aannemen.
En iedereen mag ontslaan.
Ik bedoel, die macht heeft een premier in Nederland niet. Dus dat gaan we beleven en meemaken.
Dat ben ik ook heel benieuwd naar. Want ik bedoel, de ambtenarij in Nederland noemen we ook wel eens een leemlaag. Inderdaad, die ontsla je veel minder makkelijk. Kom je minder makkelijk vanaf. Wat ik denk ook wel interessant vind, is dat... Oké, er zijn kabinetten te vormen met Wilders. Maar ik ben heel erg benieuwd... Wetmatig kan hij niet zoveel. Als je kijkt wat hij in de Senaat nodig heeft... Je gaat het uitrekenen, dat wordt echt heel ingewikkeld. En dan bedoel ik, kijk, niet als je iets wil doen aan bestaanszekerheid of een minimumloon of dat soort dingen. Dus daar moet trouwens een heel groot deel van de Kamer zich toe vouwen. Gaan we met hem wel sociaal beleid voeren. Al die hele antirechtsstatelijke dingen, die kan je niet eens door twee kamers krijgen op dit moment. En dan ben ik heel erg benieuwd, daar heb ik geen antwoord op, maar dat is gewoon een vraag die mij wel gaat bezighouden de komende tijd. Stel je krijgt een premier Wilders, die inderdaad wetmatig niet zo heel veel kan. Wat kan je gewoon met puur een ministerie bezetten? Je kan wel ambtsinstructies maken. Je kan wel bepaalde dingen geen prioriteit geven en wel prioriteit. Ik ben heel erg benieuwd van wat is de bestuurlijke impact van enige tijd Wilders. En het werd al een keer gemarkeerd in dit gesprek. ja, iedereen verwachtte ook gewoon toch wel weer heel snel verkiezingen op een gegeven moment.
Ja, omdat het zo,
ingewikkeld wordt.
Ja, en ingewikkeld wordt. Nou ja, Kasper, heb jij dan nog iets als laatste aan toe te voegen?
Ja, als er inderdaad een premier Wilders komt, en dan is dat natuurlijk ook onze vertegenwoordiging naar de wereld toe. We gaan 2024 tegemoet met Amerikaanse verkiezingen. Stel, Trump zit daar weer, krijg je dan, gaan die elkaars handen schudden in Den Haag en in Washington. Los daarvan, ik kreeg ook berichtjes van mijn buitenlandse vrienden van, wat is er gebeurd bij jullie? Ik dacht dat jullie zo'n progressief land waren. Ik dacht, ja, dat komt omdat jouw beeld van Nederland 20 jaar achterloopt op de realiteit. Ja. Maar het gaat ons aanzien, het gaat de reputatie van Nederland in de wereld als pro-Europees land, uiteindelijk onder de streep, weet je altijd ongeveer waar je aan toe bent. Dat zal dat veranderen. Ja. Ik denk niet per se ten goede misschien. En we zijn misschien eens aantrekkelijk of interessant voor andere landen. Maar goed, dus dat, ja, onze aangezicht gaat er gewoon door veranderen. Als dit gebeurt, hè, en dan is de vraag, hoe lang duurt het? En ja, wat komt er? Maar goed, dat is allemaal voor later zorg.
En als het niet gebeurt, moet je ook je afvragen wat er dan gebeurt.
Ja.
Dus stel, Wilders wordt nu niet, hij krijgt niet die macht, hij wordt dat niet.
Nee.
Wat doet dat?
En hij gaat zeker anderen de schuld daarvan geven dat het niet gelukt is.
Precies.
En wie gelooft dat dan? Maar goed, het sterkste beeld komt toch van jou, Kasper, in mijn hoofd. Ik zie daar zo'n handenschuddende Trump met Wilders staan. Dat is toch een vrij bijzondere foto, gaat dat opleveren.
Moet ook nog een heel belangrijke andere verkiezing overheen voordat dat zover is. Hè? Maar goed,
Kasper Thomas, u hoorde hem als laatste. Koen van der Ven, de politiek verslaggever. En Joost de Vries, adjunct hoofdredacteur. Dank jullie wel. En we gaan er nog veel over spreken in de toekomst, denk ik. Ja. Wat staat er nog meer in De Groene? Nou, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Wat staat er nog meer op de site van De Groene? Een aantal actuele stukken om de situatie te duiden. Zo staat er bijvoorbeeld een analyse van Groene-redacteur Koen Hagens. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis, en dit is een citaat, won een wegens groepsbelediging veroordeelde rechtsextremist de Tweede Kamerverkiezingen, zo constateert Koen. De bedenken van de kop voor de tax, het Polen-meldpunt en minder Marokkanen. Maar hij lijkt overal mee weg te komen. Net zoals zijn nieuwste vinding, de milde toon. Ach, we hebben het besproken. En Marcel ten Hove stelt dat deze aardverschuiving naar ultrarechtse formatie op scherp zet. De sleutel ligt bij Omtzigts en SC. Houdt deze partij haar blokkade van Wilders vol? Nou, Omtzigt uitspraak dat het land toch bestuurd zal moeten worden, doet het ergste vrezen. Maar ook dat gaan we allemaal zien de komende dagen en weken en maanden misschien. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer, dan met een reguliere auteur van een regulier artikel in De Groene van volgende week. Deze week werd de podcast gemaakt door Claire Venema en Kees van der Bos. De muziek is de tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.